En vanavond begeven wij ons naar de eerste algemene brief van den apostel Petrus. Of andersom, vanavond begeven wij ons niet naar de brief, maar de brief wordt bij ons afgeleverd, toch? Dat zo gaat het met brieven. Van den apostel Petrus, van wie wij twee brieven hebben, betrekkelijk kort, maar dat geldt voor, in het algemeen voor de zogeheten apostolische brieven, namelijk van die apostelen die deel uitmaakten van de 12 eventueel, want het is nog niet eens, geldt niet eens voor allen. Maar buiten de brieven van Paulus om, want Paulus schreef bij gelegenheid zelfs lange brieven. Hier en daar ook een korte, maar van hem hebben wij, als je mij zou vragen, er 14. Maar als je de Bijbelteksten bij moet hebben, dan hebben we van hem 13 brieven. Dat is nogal wat, vandaar dat het heel gemakkelijk is om te zeggen dat Paulus de grote apostel is van onze tegenwoordige bedeling. Want op grond van het aantal woorden dat hij ons heeft nagelaten, wordt hij dan de grootste. Of hij dat echt is, dat weet ik niet. Dat is niet echt Paulinisch, niet echt Bijbels, denk ik, om dat zo te zeggen. Wel kan ik op voorhand zeggen dat het laatste woord van Petrus dan toch is in 2 Petrus 3. Dat is 6 bladzijden verder, of 7. Vanaf vers 15, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, is de opdracht. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Dat wil zeggen, dat Petrus voor verdere of nadere informatie of uitgebreidere uiteenzetting verwijst naar Paulus, waarmee hij dus inderdaad zegt dat hij onderschrijft wat Paulus schrijft. Dat wil zeggen dat het al volstrekt mee eens is. En ik vind het ook een belangrijk punt om meteen dan ook maar aan het begin even zo losjes, want we zijn nog een beetje losjes, hè, voordat we echt aan de brief beginnen, om zo losjes te zeggen dat ik ooit wel eens uitgebreid ook lezingen gehouden heb over het verband tussen de brieven van Paulus en de brieven van Petrus of Jacobus, waaruit mogen blijken dat wat Petrus of Jacobus leert, of Johannes, dat dat volstrekt overeenkomt met wat Paulus leerde, zij het dan dat Paulus natuurlijk nog ons veel meer geschreven heeft dan Petrus of Jacobus of Johannes of Judas. Maar dat wil dan niet zeggen dat het daarmee anders is. Heb u dat nog? Inhoudelijk komt het heus allemaal met elkaar overeen. Er is geen verschil tussen en dat is ook wat Petrus hier uitdrukkelijk zegt. Dat de lui onderling nog wel eens wat meningsverschillen hadden, om zo te zeggen. Ja, dat weten wij uit, met name uit Gelaten 1 of Gelaten 2 is het eigenlijk, geloof ik. Waar Paulus zegt dat hij toch wel bij gelegenheid, een woordenwisseling had met Petrus, die ook in het publiek heeft plaatsgevonden, om zo te zeggen. Dat dan weer wel, maar het neemt niet weg dat het laatste woord, want daar gaat het altijd om, het laatste woord is, het is allemaal dezelfde boodschap, dezelfde waarheid enzovoort. Dat die mensen een verschillende bediening hadden, verschillende aard, ik zei niet inhoud, verschillende aard van hun bediening, ja. Het is ook zo, ik ken dat uiteraard ook. Ik zeg het ook over anderen vaak. Dat is hun bediening, ik vind het mooi dat ze dat doen. Of het nuttig is, weet ik niet, maar het is mijn bediening niet. Laat maar. Dat is een kwestie voor anderen. De mensen Bijbels gaan uitreiken aan de Joden, waar ook ter wereld. Of het nuttig is, nou, het kan nooit onnuttig zijn, toch? En als het gaat om de verspreiding van het woord van God, dan zou het toch ook moeten betekenen de verspreiding van de Bijbel zelf als zodanig. Vooral aan degenen die het niet hebben. Dus dring het ze maar op. Ik vind het heel goed. Maar het is mijn ding niet. Echt niet. Ik weet niet hoe ze er andersom op reageren zouden. Als ze dit horen ooit. Zo van, die kleine Hannevel, die houdt overal mijn bijbelstudies. Maar dat is ons ding niet. Ja, misschien is dat ook zo. Ik weet het niet, maar daar ga ik niet over. Zodat er iets is als een taakverdeling onder de apostelen. Ja, dat misschien wel. Maar ik had het niet over een taakverdeling. Ik had het over de inhoud van de prediking. En dat bij de een wat meer klemtoon ligt op het een en bij de ander wat meer klemtoon op het ander. Ja, dat komt allemaal voor. Nee, tegenstrijdigheden bestaan ook. Maar ik heb het nu over de brieven, de boeken van de Bijbel, zal ik maar zeggen. Dat er verschil is van stijl in stijl van schrijven. Ja, dat is ook zo, ja. Maar als ik de weinige dingen die ik geschreven heb naast elkaar leg, dan zit er ook stijlverschil tussen. Dat is maar waar je voor kiest. Of wat je mogelijkheden zijn, of je onmogelijkheden. In de muziek heb ik geleerd dat verschillende stijlen ontstaan door de tekortkomingen van de muzikanten. Ze kunnen bepaalde dingen niet, wat ze wel kunnen, doen ze dan, en dat is hun eigen stijl. En langs een heel andere weg, in verband met tekstopmaak, u weet wel, grafische dingen, lettertypes en al dat soort dingen, heb ik ook een paar dingen geleerd. En een van de belangrijkste is, je moet je beperken tot enige twee of drie lettertypes en nooit meer wat anders gebruiken, dan heb je meteen een eigen stijl. Het is echt zo. Maar goed, dat verschil bestaat dus. Maar je kunt met totaal verschillende lettertypes toch heus dezelfde woorden spellen, schrijven en afdrukken enzovoorts. Zoals je ook in verschillende dialecten dezelfde gedachten kunt overbrengen. Nou ja, dat vinden wij dus. Dus iemand die heeft bedacht, ik zeg het me losjes weer, hè. Iemand heeft bedacht dat Jesaja vanaf hoofdstuk 40 een andere stijl is dan Jesaja 1 tot en met 39. Ja, de inhoud is ook anders in het algemeen. Ander onderwerp. En als je daaruit concludeert dat de man dus het tweede deel later geschreven heeft, veel later dan het eerste deel, lijkt me dat een redelijk logische veronderstelling. Maar de conclusie dat het dus twee verschillende schrijvers zijn, omdat het twee verschillende stijlen zijn, dat vind ik onzin. Als muzikus kan ik ook verschillende stijlen spelen. Of ik het wil is een ander ding. Of de gelegenheid voor krijgen is een ander ding. Maar dat moet toch een beetje kunnen. Toch? Dat zegt allemaal niks. Dat zijn allemaal voorbarige dingen. Maar goed, er is dus verschil in stijl tussen Petrus en Paulus. Maar de inhoud van het verhaal is precies dezelfde, hoor. Namelijk dat God in Christus een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft en tot stand brengt. En dat de mens daaraan deel kan worden. En dat hij wedergeboren wordt uit het woord der waarheid. En dat hij gereinigd wordt door datzelfde woord. En dat het een uitwerking heeft op het praktisch leven van de gelovigen. En dat dat hem brengt naar een erfenis die in de hemel bewaard wordt. Dat vind je toch bij allebei. Toch? Nou ja. Dus één ding wat ik dan maar meteen hier aan toevoeg, wat ik nu zeg, het idee van de hemelse erfenis als zodanig, dat wil zeggen de hemelse positie van de gemeente, die vind je niet expliciet bij de andere apostelen. Dat wil zeggen, vind je wel expliciet bij Paulus. Niet in alle brieven van Paulus, hoor. Het is niet altijd het onderwerp, immers. Maar je vindt het niet expliciet in Petrus, Jacobus, Johannes. En ik praat met enige aarzeling, omdat we hier natuurlijk toch lezen in 1 Petrus 1 over een onverderfelijke versier. Onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Maar er staat niet dat de positie van de gemeente een hemels is. Er staat dat er in de hemel een erfenis voor ons bewaard wordt. Dat zegt niks over waar wij zijn. Op dat moment toch? Maar het valt ons niet op omdat we uitgaan van een hiernamaals waar we als gelovigen terechtkomen. En aangezien het niet de pool des vuurs is, is het dus de hemel. Dat is trouwens een misverstand, maar die redenering. Maar dat vooroordeel hebben wij gewoonlijk en dus valt het ons niet op. Dan lezen we, er wordt voor ons een erfenis bewaard in het hiernamaals. Maar dat staat er niet. Bovendien, als er zou staan, er wordt een erfenis bij ons bewaard, is het sowieso in het hiernamaals. Als die bewaard wordt voor ons, dan hebben we hem nu nog niet. Kan u dat verschijnsel? Dat kan allemaal, hè? Dat iemand erfgenaam is en dat er een erfenis is. Maar die krijgt hij nog niet. Want eerst moet de persoon in kwestie meerderjarig worden. Of hij moet eerst nog een paar moeilijke werkstukken afleveren. Of wat ze maar bedacht hebben in de loop van de literatuurgeschiedenis. Je krijgt het zomaar niet, maar het wordt voor je bewaard. En als je dan alle voorwaarden voldaan hebt, dan... Heb je dat nog? Dat was met de Heer Jezus toch ook? Die heeft zijn loopbaan gelopen. Wij maken ervan een omwandeling op een gezellige achternamiddag. Een mooie warme dag in september, denk ik dan maar. Zoals vandaag. Maar een omwandeling. Nee, het heeft zijn loopbaan gelopen. Hij heeft kruis gedragen en de schande om de vreugde die hem voorgesteld was. Ja. Om de toekomst enzovoorts. Nou goed, zo doen wij dat ook als het goed is. Dat was de bedoeling en dat is ook in het algemeen wat de apostel Petrus hier naar voren brengt. Petrus, dat is het eerste woord van de brief. Dat hoort zo, in tegenstelling tot wat ik heb moeten leren over het schrijven van brieven. Ja, daar heb ik nog les in gehad ook nog, ja. Ook bij een kantooropleiding of zoiets. Dan moet je machines schrijven, dan leer je ook brieven schrijven, een opmaak van brieven. En een van de dingen is, je mag nooit beginnen met je eigen naam. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij laten briefpapier drukken en zetten onze eigen naam linksbovenaan. Met logo en alles. Dan hoef je niet meer te beginnen met je eigen naam. Want je doet het toch. En je moet het ook doen. Want ik heb het u wel eens verteld. Ik kijk bij de post altijd eerst. Waar komt het vandaan? Niet eens naar de adressering. Kijk, het kan ook nog voor mijn buurman zijn. Komt ook in mijn brievenbus. Ik kijk eerst. Waar komt het vandaan? En heus, er zijn dingen. Die gaan meteen in het ronde archief. Heet dat. In de prullenbak of de oud-papierbak, weet ik veel. Die maak ik niet eens open. Er zijn er ook, die maak ik wel open. Kijk, ik ben toch nieuwsgierig wat erin zit en daarna gooi ik het ook weg. Lees ik niet. Omdat ik het niet mee belast wil worden. Ik weet dat het toch flauwekul is. En dat het maar bedoeling heeft om mijn gedachten af te leiden en te verstrooien. Dus je gooit het meteen weg. En sommige dingen maak ik al open en lees ik al terwijl ik nog onderweg ben naar mijn stoel, zal ik maar zeggen. Maar ja, je wil weten waar het vandaan komt, toch? Dat is bepalend namelijk voor de inhoud en voor de waarde van de inhoud. En daarom is het goed gebruik, klassiek gebruik, om de brieven te beginnen met de eigen naam. Nee, als je wat schrijft en het is niet een brief, dan hoeft dat niet. En dat zeg ik ook omdat ik van mening ben dat wat wij de Hebreeënbrief noemen, dan wel de brief aan de Hebreeën, punt 1 niet geschreven is aan Hebreeën. Dat staat er niet in, dat staat erboven, heeft iemand bedacht en erboven gezet. En dat is een vaag begrip, Hebreeën. Want wie zijn dat dan? En als men Joden bedacht heeft, had men dat erboven moeten zetten. En in de commentaren staat dan dat het gericht is aan judaïserende, want zo noemen ze dat dan, judaïserende christenen. Ze bedoelen christenen die onder de wet willen leven, maar onder wet verstaat men dan de Joodse wet. Want zelf wil men ook, wil men wisselbaarachtig onder de wet leven, maar men verklaart de brief weg en zegt, het is aan Hebreeën, het is niet voor ons. Het is voor lui die onder de Joodse wet willen leven als christen, dat willen wij ook niet. Dus we hebben er verder weinig mee van doen. Vandaar dat de Hebreeënbrief de minst gelezen, de minst bekende brief is. De minst gekende, moet ik eigenlijk zeggen. Is echt zo. Maar punt 1, het is niet geschreven aan Hebreeën. Punt 2, maar dat is eigenlijk punt 1, het is geen brief. Hoe weten we dat? Omdat het niet begint met een afzender en ook niet met een adressering. Hoe komt men er dan bij? Nou, het is makkelijk om al die nieuwtestamentische boeken die niet historisch van aard zijn te beschouwen als brieven. En anders hebben die een uitzondering. Over Openbaring heb ik het nou niet. Maar Openbaring begint ook met schrijven aan de gemeente enzovoort. Dus krijgt het toch het karakter van een brief. En hoe komt men er dan bij? Wel, de Hebreeënbrief, want zo heet hij en daarom gebruik ik de term, kom ik ook nooit vanaf. De zogenaamde Hebreeënbrief eindigt met wat hartelijke groeten en aanbevelingen en daar krijgt het de karakter van een brief. Maar dat is hoofdstuk 13. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een verhandeling. Het hele boek is een verhandeling over een bepaald onderwerp. En daar is een brief bij ingestoken. En als je niet weet wat het is, ja, dan kan ik ook niet helpen. Maar ik heb nogal wat boeken thuis waar zo'n brief in zit. Soms van de schrijver. Soms van degene die het boek verstrekt heeft. Enzovoorts. En andersom, ik ben ook wel eens geneigd bepaalde brieven te bewaren door ze in een bepaald boek te steken. Dan raken ze niet zoek, want daar hebben ze iets mee van doen. Enzovoorts. Dat kan heel goed. En al, ik heb het ook bijna compleet. Verzameling van alle morgenrode uitgaven, althans door mijn vader in de tijd nog, dus tot 1988. En, dan hadden, en al die brochures die hadden een inlegvel, heette dat. Een inlegvel. En dat was een persoonlijke brief van hoe het ervoor stond met het werk. En dat soort dingen, wat de plannen waren, agenda, financiële situatie. Weet je veel wat er allemaal in stond. En dat zat bij het boekje in. Dat heb ik er keurig in laten zitten, want daar weet ik ook wanneer die brochure uitkwam en zo. En welk jaar die gepubliceerd is geworden. En wat de omstandigheden waren waaronder het geschreven werd. Enzovoorts. Nou ja, dat is hoofdstuk 13 van Hebreeën. Heb je dat? Maar daar vind je dus geen afzender en geen adressering. Ik weet dat er een boel werk van gemaakt is het is anoniem geschreven enzovoort. Ja, ook zo, hoezo? Het is een algemene verhandeling en het doet er eigenlijk weinig toe wie het schrijft, want de inhoud is belangrijker. Het punt is namelijk dat nieuwtestamentische waarheid die uiteengezet wordt al beschreven is, althans al vastgelegd is in de oudtestamentische inzettingen. Dus wie is de schrijver? Ja, Mozes. Jesaja, Hosea, Samuel, bij wijze van spreken dan. Maar dat zijn allemaal schriftgedeelten die aangehaald worden en toegepast worden en uitgelegd worden. Psalmen niet in de laatste plaats. Dat maakt helemaal niet meer uit wie het geschreven heeft. Hebben jullie dat nog? Ja. Maar dit is een brief. Verder moet ik bij alle brieven van het Nieuwe Testament ter inleiding zeggen dat het toch een eigenaardig fenomeen is dat die boeken na de 5 historische boeken van de Evangeliën en Handelingen, dat die boeken tot ons komen in de vorm van brieven, want dat is een literaire vorm. Kent u dat? Een literaire vorm. Ik heb geen voorbeelden bij de hand, want zo literair onderlegd ben ik nu ook weer niet. Maar er zijn boeken die geschreven zijn compleet in de vorm van brieven. Al of niet historisch, want dat komt ook nog voor. dat de brieven van de een of andere figuur gepubliceerd zijn, gewoonlijk na zijn noodlottig overlijden. Enzovoort. En die brieven worden verzameld, dan worden dan uitgegeven door de nabestaanden, want die hebben geldgebrek. En weet ik veel waarom ze het doen. Dat weet ik niet. Ik vind het een beetje vreemde gewoonte eigenlijk. Nou, het is ook geen gewoonte, maar het gebeurt. Maar er zijn ook inderdaad boeken, fictie dus, dat zelfverzonnen verhalen, die zo in elkaar gestoken zijn. Brieven. De een schrijft een brief aan de ander, en de ander schrijft weer een brief terug. En dan, enzovoort. Dat is een literaire vorm waarvoor je kunt kiezen. Ik vind het wat ingewikkeld, want je moet het wel bijhouden enzovoorts. Maar zo gebeurt dat. En dan heb ik het nog niet eens over de dagboeken. De boeken die geschreven worden in de vorm van dagboeken. Nee, ik heb het niet over dagboeken die uitgegeven worden in de vorm van een brief. Ik heb het over, of uitgegeven worden in de vorm van een boek. Maar ik heb het over boeken die geschreven worden in de vorm van dagboeken. Dat is volstrekt verzonnen. Dat gebeurt ook allemaal. Dat is een literaire vorm. Heb je dat? Nou ja. Er zijn eenvoudige vormen natuurlijk. Zoals de klassieke annalen. Dat zijn jaarboeken per definitie, want dat is wat het woord betekent. Dan, dat is allemaal gedateerd. Dan gebeurt dit en dan weer dat jaar gehad, komt het volgende jaar. En zo. Dat is een manier om bepaalde dingen te beschrijven. En toen wij op school geschiedenis moesten leren, ging het in die vorm. Vandaar dat we begonnen met jaartallen. En dan heb je het zaakje op volgorde. Je weet niet wat het over gaat, maar je hebt het wel op volgorde. Toch? Ik roep altijd, wie weet het nog waar het om ging bij de slag bij Nieuwpoort? En tegen wie was het eigenlijk? Wie vocht er daar en waarom? Dat weet niemand, maar iedereen weet 1600, slag bij Nieuwpoort. Goed. Of had ik het moeten hebben over de Eerste Wereldoorlog? Tweede is met de link. De Eerste Wereldoorlog dan, 1418, wie vocht er tegen wie? En waar ging het eigenlijk om? Nou ja, dat laatste wisten ze toen ook al niet. Maar goed, laat maar zitten. Toma. Maar dit is een vorm brieven. Waarom in de vorm van brieven? Omdat brieven niet bedoeld zijn voor iedereen. Je zit mee te kijken, we lezen zo'n brief. Je zit mee te kijken in wat iemand anders geschreven heeft aan iemand anders. Dat is niet voor de wereld bestemd. Dat heet het briefgeheim. Dat is een weliswaar tamelijk oud-Nederlands woord, omdat wij tegenwoordig geen brieven meer schrijven. Wij appen, heet dat, of zoiets. Maar dat heet het briefgeheim. Vandaar dat enveloppen worden dichtgeplakt en vroeger zelfs verzegeld. Want wat erin staat in een brief is onder couvert, heet dat. En dat is niet je bord en je mes en vork. Maar dat is je envelop. Het zit ingepakt en de bedoeling is dat je er niet in kijkt, want gaat je niks aan. Heb je dat? Nou ja. Daarom in de vorm van brieven, zij onderschrijven de belangrijke waarheid dat alles wat sinds de opstanding van Christus plaatsvindt, tot op heden althans, deel uitmaakt van de verborgenheid. Het is wat God doet in het verborgene. Iets wat de wereld niet hoeft te weten, ook niet weet. Het probleem is natuurlijk dat vele christenen zelf het ook niet weten. En dat ze van die brieven hebben uitgevonden dat ze niet voor ons zijn. Ja. Dat is de verkeerde afslag nemen dan toch. Hè? Ze zijn niet voor de wereld, maar ze zijn voor ons. Zie? Nou ja. Petrus schrijft hier een brief. Want ja, Petrus maakte deel uit van de 12, waarvan hij, zoals iedereen weet, de dominante figuur was. Soms denk ik, nou ja, we hebben het aan enige eeuwen dominantie van de Romeinse kerk te danken, dat we nu nog weten dat Petrus de dominante apostel was van de 12. Want u weet het, ze hebben hem met enige moeite, moet ik u zeggen, gemaakt tot eerste bisschop van Rome. En daarna hebben ze eeuwen later alsnog hebben ze de bisschoppen van Rome verklaard tot opperbisschoppen. En die worden dan papa genoemd. Paus. Ja, papa, dat is de term. Is dat Italiaans? Of, nou ja, doe maar. Papa. Dus, en daarmee gepromoveerd tot hoofd van de kerk eigenlijk. Daar komt het in de praktijk dan toch op neer. Dat is niet de officiële titel, maar dat doet er nou niet toe. Iedereen beschouwt het zo. Petrus. Of dat terecht is, ik denk het niet. Want wij weten nauwelijks weten wij dat Petrus uiteindelijk in Rome terechtgesteld is. Dat staat niet in de Bijbel. Maar er staat zoveel niet in de Bijbel. Zal ik het eens andersom vertellen? Er staat zoveel niet in de Bijbel. De Bijbel is maar 1200 bladzijden. Snap je wel? Daar staat niet alles in. Dus ja, ik vind het wel veel, 1200 bladzijden. Dat dan weer wel. En dat Petrus aan zijn eind zou komen, de marteldood zou sterven, staat er ook nog in. Want dat kondigt hij aan. Hij zegt namelijk dat hij niet zoveel tijd meer heeft. Hij weet, hij zegt in 2 Petrus 1 vers 14. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Gelijk ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Hij zegt ik heb niet zoveel tijd meer dus. En voor zover wij historisch een verslag hebben, zal ik maar zeggen, van de geschiedenis, is de man inderdaad in Rome gestorven aan één kruis. En dat was het dan. Maar of hij daarvoor al in Rome geweest is, is hoogst twijfelachtig. En of hij daar de vooraanstaandste positie heeft ingenomen. Want bisschop, dat is de, dat betekent zoveel als episcopos. En dus betekent het opziener. Meestal verstaat men onder eerste bisschop van de plaats. Verstaat men degene die geacht werd daar op die plek het eerste het evangelie gebracht te hebben. En dus de stichter geweest te zijn van de plaatselijke gemeente. Dat schrijft men aan Petrus toe en dat kan heel gemakkelijk omdat de Bijbel niet vermeldt hoe het ontstaan is. Dus dan is er een vacature en omdat men Petrus nou eenmaal graag gemaakt had tot hoofd van de kerk, dan heeft men hem in Rome geplaatst, al of niet terecht, en vervolgens gezegd dat hij opgevolgd is geworden door, op de stoel van Petrus noemt men het nog, hè. De positie van de paus. Maar heus, dat laatste is pas even later, pas in de 6e eeuw, is dat wat geworden. Het pausdom, om zo te zeggen. Ik bedoel, in de 4e eeuw, dat was in de tijd van Nicea en Constantijn de Grote, bestond dat nog niet, hè? Dan was het de keizer zelf die de synode, of weet je dat, het concilie bijeenriep enzovoort. Dat was toen nog niet iets als een dominante bisschop ergens. Dat is pas later uitgevonden, want de pausdom is een uitvinding. Zie je? Het is pas onder Sardis is het pas. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen nu. Maar van de 12 was hij gewoonlijk wel de woordvoerder. Dat is al zo bij de evangelisten, in de evangeliën, of hoe je dat maar zeggen moet. Hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En natuurlijk in Handelingen, want van Handelingen, we hebben nou toch wat gezegd over een Hebreeënbrief, dan zeg ik nu maar iets over het boek Handelingen. Wij noemen het Handelingen der Apostelen. Handelingen betekent niks, hè? Dat je vooral niet denkt dat het om handel ging, om business namelijk, dat was het ook al niet. En Handelingen der Apostelen, dan denk je, nou dan wordt dus beschreven hoe het met de 12 gegaan is. En dan worden wij teleurgesteld, want wij vinden alleen maar wat over Petrus. En voor zover we wat weten over Johannes, weten we alleen dat hij er aanvankelijk achter Petrus aanliep. Hij schijnt ook de jongste geweest te zijn van het stel, hè? De jongeling, Johannes. Maar goed. En daarna zijn we hem ineens kwijt. Is hij kwijt, daar hoor je niks meer over. En of hij wat gezegd heeft, nee, want Peter sprak. En hooguit spraken ze samen en dan kregen ze zo'n wolkje getekend. Weet u hoe heet zo'n ding ook alweer? Net als Kwik en Kwek. En natuurlijk Kwak. Ja, dezelfde tekst uit twee monden. Je weet van Johannes verder niks. En dan heb je ook nog, eventueel heb je nog met enige moeite Jacobus. Nou ja, daar leer je dan van dat hij onthoofd werd door Herodes. Dus daar kun je verder niks mee. Dus van de handelingen van de apostelen hoor je niks. En zodra Paulus, dat wil zeggen Saulus van Tarsen, op het toneel verschijnt, verdwijnt dus Petrus. En daarna gaat het alleen nog over Paulus. En het was niet eens een van de 12. Dus handelingen der apostelen, hoezo? Het is maar een titel. En zoals ik geleerd heb van Sir Robert Anderson, die heb ik vroeg gelezen, daarom is er veel meer bijgebleven. Die zei, titels en namen zijn alleen maar ter onderscheiding, maar ze betekenen niks. En daar heeft hij groot gelijk in. Ze zijn niet beschrijvend bedoeld, ze zijn ter herkenning bedoeld. En dat is het dan. En dat geldt voor handelingen der apostelen. Gabelijn noemde het trouwens handelingen van de Heilige Geest, Acts of the Holy Spirit. Vond ik wel aardig. Maar zo kun je wel bezig blijven natuurlijk. Hè? Maar goed. En voor de brief aan de Hebreeën heb ik nog nooit een andere titel gevonden. Dus we houden het er maar bij. Maar Petrus is dominant. Dat heeft ook alles van doen met Petrus zoals hij optreedt. Dat wil ik u dan wel even voorhouden, dat we weten met wie wij van doen hebben. Dat weet u natuurlijk, maar doe maar. Dat is in Matteüs hoofdstuk 16. Waar zij, Jezus en zijn discipelen, terechtkomen in Banjas. Heet het tegenwoordig. Omdat de Arabieren de P niet kunnen uitspreken. Heet het Banjas. Het Panjas moeten zijn, maar vooruit maar weer. Maar hier in de Bijbel heet het Caesarea Philippi. Want er zijn nogal wat steden die Caesarea heten, omdat dat betekent de keizer. En ter ere van de keizer en wat het maar was. Maar ja, dan heb je een tweede naam nodig om het te onderscheiden. Dit is helemaal in het noorden. Het is eigenlijk wat in het Oude Testament oorspronkelijk Laïs heet. Waarna Laïs werd veroverd door Dan, door de stam van Dan. En die noemde alles naar zichzelf, hè, onderweg. Dus heet het sindsdien Dan. Dan hebben we de uitdrukking van Dan tot Beersheba aan te danken. Vanuit het uiterste noorden dus. In de delen van heb ik u wel eens, ja, we hebben Richteren pas besproken. Dus ik heb u wel eens verteld dat de Dan in de Bijbel de leidinggevende stam is. Hè? De vooruitlopende stam. Van de beginnis is al besproken of nog niet? Weet ik niet meer. Hij is de wegbereider en geeft de richting aan. En de richting gaat uit het land inderdaad naar het noorden. Dan volg je hem, dan kom je bij de Donau en de Dnieper. Waar je allemaal maar terechtkomt daar in het noorden. Daar moet ik het ook nog over hebben trouwens. Maar dan. En daar waren zij, de discipelen in het uiterste noorden. En het maakt helemaal niks uit waar ze waren, maar het staat er wel bij. Dus er zit toch iets decor aan vast, hè? Vraagde hij zijn discipelen, zeggende, niet de mens hoor, hij vraagt zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik vind het zo'n prachtige vraag, want het is net zoiets als waar is een glazen oog van gemaakt? Hè? En of hoeveel poten heeft een achtpotige spin? Maar ja, die is helemaal dom. Maar het is ook een domme vraag natuurlijk. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het antwoord zou natuurlijk idealiter moeten zijn, de zoon des mensen. Maar wat is dat eigenlijk? En het eigenaardige, ik zoek, ik wou zeggen het komische, want ik moet er om grijnzen altijd. Hè. Dat ik weet ook niet meer waar ik het ooit las, maar ik herinner me het heel goed. Ik denk dat ik onder tafel gezakt ben van het lachen toen. Dat, heel goed dat ik las in een of andere theologische verhandeling. Ja, de Heer Jezus gebruikte de titel Zoon des Mensen voor zichzelf enzovoort. En het schijnt dan toch dat het een of andere bijzondere betekenis heeft. Maar wij weten dat eigenlijk niet. Wij weten alleen dat het betekent dat hij mens was enzovoort. Dat heb ik nog nagevraagd in Hattem. In Hattem. Bij Anton Pieck. Anton, dat is Hattem, woonde daar. Anton Pieck. Die heeft nog zo'n boek uitgegeven, gewoon van... hij was een van ons of zoiets. Dat is de, wat men erin legt in de term. In de eerste plaats veralgemeniseert men de uitdrukking door te vervangen door zoon der mensen. Dat kan in Nederland heel goed, want we kennen toch geen naamvallen meer. Toch? Maar het is zo van zoon des mensen. En mensen is niet het meervoud van het woord mens. Het is de tweede naamval van het mannelijke zelfstandig naamwoord. En dan, dat kun je in Duitsland navragen. Des mensen. Hè? Ja, van de ene mens. In werkelijkheid is er geen enkel probleem over. Want in Joodse kringen, ik weet niet waarom die theologen dat dan weer niet weten. Die hebben ervoor doorgeleerd. Maar in Joodse kringen weet men heel goed dat de term zoon des mensen een messiaanse titel is. Ontleend aan Psalm 8. Hoewel zij dat niet meteen roepen. Ze roepen wel Daniel 7. Als argument. Ik zag één. Als eens mensenzoon. De vertalers hebben hem daar wegvertaald. Terwijl dat nou juist de essentiële. De kern is van de zaak. Dat komt omdat de vertalers de term dus ook niet kennen. Hè? Niet dat ik ze dat kwalijk neem, maar ik wijs er maar op dat dat zo is. Als eens mensenzoon. Nee, als Ben Adam. Zoon van Adam. En wie is de zoon des mensen uit Psalm 8? En het antwoord is, het is Jehovah. Nou ja, staat er daarbij. Maar het is de Messias, het is een Messiaanse term. En de Joden weten dat dan weer wel. En, het is makkelijk aan te tonen uit de Bijbel dat dat de betekenis van de term is. Want zoon van Adam wil zeggen dat het degene is die recht heeft op de troon over de gehele mensheid, over alle volkeren. Nou, dat is de Messias die de hele aarde en alle volkeren aan zich zou onderwerpen. Dus zoon van Adam. Dat hij ook zoon van God is, ja, dat is ook zo. Dat zijn de Joden kwijt. Dat de Messias zoon van God is. Dat weten ze niet. Ze kennen hem wel als zoon des mensen. En in het christendom kent men hem wel als zoon van God, maar niet als zoon des mensen. Dat zijn rare dingen, toch? Dan neemt een deel van de Bijbelse waarheid nadat men belieft. En de rest laat men liggen. Dus de vraag hier is zo gek nog niet. Wat zeggen de mensen doen? Dat ik de zoon des mensen, dat hij de zoon des mensen. Hij gebruikte de term steeds voor zichzelf. In plaats van ik zei hij de zoon des mensen. Dus ja, maar wat betekent dat? En zij antwoorden, nou sommigen zeggen Johannes de Doper. Ik vind hem prachtig. Maar ja, hoe dicht bij de waarheid kun je zitten toch, hè? Maar eigenlijk in zekere zin was het ook zo. Omdat Johannes de Doper in heel zijn leven een type is van de Heer Jezus in wat wij noemen zijn eerste komst. En de profetie over de stem des roepen in de woestijn is wis en het weg, over het wegbereiden voor de Messias is wel degelijk van toepassing op de Heer Jezus. Zie? En kort geleden heb ik het, nou, het is alweer maanden terug, gesproken over Lucas 1 is het nog, over die lofzangen van, met name die van Zacharias, over Johannes de Doper die zojuist geboren was. Maar als je hem leest, gaat het gewoon over de Heer Jezus. Dus dat je die twee met elkaar verwart. Ja. Er wordt trouwens ook een keer gesuggereerd dat Jezus Johannes de Doper is die uit de dood is opgestaan weer. Herodes was ook tamelijk bijgelovig. Maar toen maar. En anderen zeiden Elia, daar ben je nog steeds bij diezelfde gedachte, namelijk Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En als zij tot geloof zouden gekomen zijn, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn die komen zou. En de vervulling gebracht hebben van de profetie over de komst van Elia uit Malachi. Dat kent u waarschijnlijk. Het zit dichtbij. Maar tegelijkertijd, hoe blind kun je dan zijn, hè? En anderen zeiden Jeremia, die vind ik eigenlijk de mooiste. Het is nog maar een paar weken terug dat ik stond bij het graf van Jeremia. Nou, men zegt wie men is, dat weet ik ook wel, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is een theorie, dat die berg daar met dat graf daar bovenop, dat in Ierland, ja, in Ierland, dat het graf is van Jeremia. Ik had het nooit eerder gehoord, pas dit jaar drong het op me door. Dat kwam goed uit, want ik was toch van plan om daar nog eens rond te snuffelen. Maar ja, Jeremia, waarom? Kijk, waarom denken de mensen het is Jeremia? Wel, heel eenvoudig, en dan komen we weer bij iets wat in het christendom totaal zoek is. Jeremia kreeg in Jeremia 1... een samenvatting van zijn bediening, zijn functiebeschrijving, zal ik maar zeggen. Want u kent het allemaal wel tegenwoordig. Hè? Dat is tegenwoordig zo moeilijk. Nou ja. En daar stond in beschreven dat hij zou koninkrijken planten en bouwen. En hij zou koninkrijken uitdrukken en verdoen. Of in de andere volgorde, dat weet ik niet meer. En wat wij over zijn bediening daarna lezen, wat hij gedaan heeft, is een koninkrijk uitrukken en verdoen. Want de geschiedenis van Jeremia in de Bijbel eindigt met de totale ondergang, uiteindelijk van heel Israël, maar in het bijzonder van het laatste deel daarvan, van de Joodse staat. Het koninkrijk Juda. Het koninkrijk Israël was al eerder verdwenen. Meer moet ik er niet over zeggen nu, over hoe die samenhang zit. En Jeremia, zeg ik altijd, want ik heb een eigen jargon ontwikkeld, die loopt van de bladzijde van de Bijbel af. Nou ja, men zegt de loop van de bladzijde van de geschiedenis af. Het is een vast jargon, hoor. Gebeurt met meerdere mensen die men in de loop der tijd geschiedenis kwijtraakt. Ze verdwijnen from the pages of history. Maar ze gaan wel verder, maar je weet niet waar ze... Nou goed, en Jeremia verdwijnt uit Judea nog naar Egypte, naar Tachpenas. Dat mocht eigenlijk niet, want ja, het is het ondergang van... Er zou niemand overblijven. Maar de Heer zei tegen Jeremia, ja, gevolg, maak je geen zorgen, er zou je niks overkomen. Dat hadden ze ook nodig, want Jeremia was nog niet klaar. Dat is de essentie, Jeremia was niet klaar. Dat is wel 50 hoofdstukken daarvoor, 45 dan vooruit, zoiets. En hoofdstuk 1, koninkrijken bouwen en planten. Dat had hij nog niet gedaan. En binnen bepaalde Joodse traditie, ik zeg het altijd beperkt, maar dat geldt ook als ik het heb over christelijke traditie. Het is zeg maar, weinig christenen die daar enig idee van hebben. En zo zijn het ook niet alle Joden die idee hebben van Joodse traditie. En de Joodse tradities lopen ook uiteen. Al was het maar in de twee grote hoofdstromen van de Askenazische en de Sefardische Joden. En daarna nog veel meer. Maar bepaalde Joodse stromen gelooft dat Jeremia terug zal komen om het Israëlitische koninkrijk te bouwen, het Messiaanse Rijk. Want hij moest namens God, namens de Heer, het koninkrijk uitdrukken, Juda. Maar men gelooft dan dat hij, als hij koninkrijk gaat planten, dat het ook Juda is. Moet ik nog even verder gaan? Ja. Diezelfde Jeremia, was het Jeremia? Nee, dat was Ezechiël. Ezechiël was die man die met die naar de pottenbakker moest, hè? Dat was Ezechiël, hè? Nee, het was Jeremia. Het was Jeremia in Jeruzalem. Het was Jeremia, dezelfde Jeremia. Moest naar de pottenbakker. En die pottenbakker maakte eerst een vat en vernielde het weer onder zijn handen. Koninkrijk uitdrukken en verdoen. En daarna maakte hij uit dezelfde klomp leem alsnog een vat ter ere. Heet zoiets. Dus als het eerste het Joods is, zou het tweede ook wel het Joodse kunnen zijn, toch? Maar Jeremia. Want het is een misverstand. Nou, het is niet onjuist natuurlijk, maar het is een beetje een misverstand. De profetie gaat daarover dat Gods werk aan Israël als zodanig zou voortgaan via het andere huis van Israël. En waar, dat lees je meer uitgebreid trouwens bij Ezechiël, maar ook bij Jeremia. Waar het aan de ene kant ophoudt, wordt het aan de andere kant gebouwd. Dat is wat Jeremia gedaan heeft in verband met die koningsdochter met wie hij vertrokken was. Ik roep ook altijd, ja, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik kan het uitleggen, het neemt tijd, maar ja, het is toch altijd hetzelfde. Hoezo staat het in de Bijbel? Waar gaat die man met die prinsessen naartoe? En die prinsessen zijn erfdochters. Dat wil zeggen, zij zijn erfgenamen van de... Wij hebben het afgeschaft allemaal, dat gedoe. Maar dat is van oudsher altijd zo geweest. Zijn erfgenamen van de troon van David, die twee. Minstens twee, want meervoud is minstens twee. He? En Jeremia verdwijnt en hij gaat koninkrijk bouwen. Dat moet hij nog doen. En wat heeft hij aan gereedschap bij zich? Twee erfdochters van het huis van David. Wat denkt hij dat hij gaat doen? Nee, staat niet in de Bijbel. Maar, staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik nee, niet expliciet. Maar het staat wel in de Bijbel en dat heet impliciet. Je kunt het verhaal zelf afmaken. Hij gaat ergens naartoe waar minstens één van die twee erfdochters... Het kan ook allebei. Misschien waren het er wel 13. Nee, dat denk ik niet, maar er staat er niet bij. Maar het is meer dan één. Gaat ergens naar een plaats, ergens in een ander land dus, logischerwijze... Toch? Waar kennelijk mensen die van Juda afstammen wonen, mannen, in ieder geval minstens één die van Juda afstamt. En als de dame, een van die prinsessen dus met zo'n iemand trouwt, dan wordt die man uit Juda haar echtgenoot, de erfgenaam van de troon van David. Nou ja, of het is allemaal flauwekul en een idioot verhaal, want dan is het echt een idioot verhaal. Kun je zeggen, open end. We hebben het door een profetisch woord daarover ook, over dat er nooit een end zou komen aan de opvolging van het Davidische huis. Dus er moet toch ergens iets gebeurd zijn. Nou ja, dan weet je wat het is en dan volg je dat en dan kom je vanzelf in... Dat Hebreeuwse land terecht, het land der Hebreeën, Iberia, land van de Hebreeën, Iberia, Ierland, Iberia. Oost, ja, Spanje kan ook, maar ja, dat verhaal van die andere dochter vertel ik niet. Dus vraag maar weer. Het ging in ieder geval via het Iberisch Schiereiland, want zo ga je vanuit Egypte naar Ierland. Naar Hibernia, maar dat is heus hetzelfde als Iberia, hoor. Hibernia, het land van de Hebreeën. En ik leg u niet meer uit hoe dat dan zit met de oorsprong van de bevolking daar. Maar dat waren Israëlieten, ja. Die moet ook ergens gebleven zijn. Al was het maar omdat de Bijbel leert dat die lui allemaal weer tevoorschijn komen. In elk geval, als de Messias komt... Want er zullen alle stammen van Israël zelfs van elkaar onderscheiden, verzameld worden enzovoort. Dus ze moeten ook vandaag ergens zijn. Het probleem is niet dat het ondenkbaar is. Het probleem is dat men er gewoonlijk niet aan heeft willen denken. Omdat men te veel met zichzelf bezig is. En met eventueel de eigen zaligheid. Of het gebrek daaraan vooral natuurlijk. Enzovoorts. Zie? En dan gaan de ogen dicht voor wat God in werkelijkheid aan het doen is. Maar dat speelt allemaal een rol. Nou goed, ik ben nog even in Banjas. Dan wel in Dan. Dan wel in Caesarea Philippi. Elias. En daar staat, is deze vraag dus. Wie is de zoon des mensen? Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Hoezo Jeremia? Nou, dat weet u nu. Berust op een misverstand. Berust allemaal op een misverstand. Maar het is wel heel dicht in de buurt. Ja. Of een van de profeten. Want er is altijd iemand die dan een alternatief weet te bedenken. U weet hoe dat gaat. Dan zeg je de twee getuigen in Openbaring 11 zijn Mozes en Elia. Hoe weten we dat? Omdat ze macht hebben om de hemel te sluiten dat 3,5 jaar niet regent. Dat is Elia. En water in bloed te verkeren, dat is Mozes. Bovendien zijn die twee allebei ook niet normaal aan hun eind gekomen en hier op aarde begraven enzovoorts. En er is altijd iemand die zegt, Enoch. Ja, maar die verandert niet water in bloed en die sloot ook de hemel niet voor 3,5 jaar. Het is niet Enoch. Er staat niet dat er twee getuigen zijn die in de hemel zijn opgenomen in afwachting van de voortzetting van hun aardse loopbaan. Dat staat er niet. Zie, er komt altijd wel iemand met een alternatief. Dat kost je een boel tijd, dat leidt je dan weer erg af enzovoort. Nou ja, dat is hier dus ook. Of een van de profeten. Ja, zeggen ze. En dan zegt de Heer tot zijn discipelen, maar wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, hij heette Simon, maar de Heer had hem Petrus genoemd. Dus Simon Petrus, antwoordende, zeide, gij zijt, gij, want dat is ik, de zoon des mensen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen? Gij zijt de Christus. Dat wil zeggen, de zoon des levenden Gods. En daar ben je heel op streek. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Wel, wie is de zoon des mensen? Hij is de zoon van God. Staat er toch? De zoon des levenden Gods. De zoon van de actieve, werkzame God. Dat u niet denkt dat levend betekent dat God bestaat. Natuurlijk bestaat hij, anders heb je niet een God, toch? Dat leven betekent lebendig. Tot mijn verrassing, wij mochten levend naar het Duits niet met lebend vertalen. Dat moest met lebendig. En van de week reed ik achter een vrachtauto, daar stond op levende tieren. Die vervoerde levende tieren. Ik denk, nou, als ik het erop gezet had, zou ik gezakt zijn voor mijn Duitse examen. Maar ik weet niet of het Duits nou verandert, of dat het Nederlanders zijn die het op die vrachtwagen geschreven hebben. Met een gebrek aan opleiding. Nee, ik weet het niet, maar ik vond het raar. Maar lebendig vind ik mooier, want dat is ons woord levendig. En dat impliceert dat er beweging in zit, dat er activiteit in zit. En dat is wat het woord ook betekent, levend. De levende God, de levende Christus, enzovoorts. En de levende Jezus, niet te vergeten, ja. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is Petrus die dat zegt, op persoonlijke titel blijkbaar, want het is nou niet meer wat zeggen de mensen, het is wat zegt gij. En dan zegt Petrus dit, en dan geeft de Heer als commentaar iets over niet wie de zoon des mensen is, maar wie Simon is. Ik zeg u ook dat gij zijt. Heb je dat? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus zegt, gij zijt. En Petrus, en Jezus zegt dan tot Petrus, en gij zijt Petrus. Heb je dat? Die wisselwerking. Er worden identiteiten vastgesteld naar beide kanten. Simon wordt Petrus genoemd. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed, vers 17, heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Iemand zei, dat is dus door zo'n wonder gebeurd, of door de Heilige Geest, of wat dan ook. Dan zeg ik, nou, God heeft het een en ander opgeschreven en ons nagelaten. En ik stel me zo voor dat Petrus dat gelezen heeft, of daar kennis van genomen heeft, en zijn conclusies getrokken heeft. Hoe weten wij eigenlijk dat de Zoon des Mensen is de Christus, de Zoon van de levende God? Dat is toch ook omdat God het ons geopenbaard heeft? Want we hebben het niet zelf bedacht. Wij weten dat door openbaring heet dat, hè? Doordat God het bekendgemaakt heeft. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen zelf niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Enzovoorts. Dat zijn natuurlijk woorden die misbruikt zijn geworden in verband met kerkelijke wetgeving en wat men noemt kerkelijk recht enzovoorts. En in verband met de uitvinding van het pausdom en dat soort dingen meer. Maar de simpele betekenis is natuurlijk toch dat wat vers 20 zegt, dat de Heer verbood zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Het is geen populaire tekst, hoor. Maar een populaire tekst zou zijn dat wij er allemaal op uit moeten gaan en van de daken moeten schreeuwen, de hoeken, de straten, dat Jezus is de Christus. Toch? Ja, dat staat ook in de Bijbel, ja. Maar het is hier nog niet aan de orde. Het is hier nog geheim. Hebben we die nog? Het is hier nog geheim. Dus Petrus moest zijn mond houden. Later wordt het menigmaal herhaald, hè? Hij gebood hen scherpelijk dat zij enzovoort hem niet zouden openbaar maken. Maar omdat Petrus hier degene is die als eerste zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zegt de Heer, ik zal u de sleutel geven. Jij mag straks het buffet openen. Of het koninkrijk, hoe heet het hier? Het koninkrijk der hemelen openen. Dat wil zeggen, ik zeg altijd, gewoon heel plat. Dat betekent dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie van Handelingen 2. Moeilijker is het niet. Zie? En hij zegt dan ook, als hij daar spreekt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Met vrijmoedigheid staat er eigenlijk, tot u te spreken. Want het was een tot dan verboden. Hij mocht niet. En zij mochten niet. Niet zeggen dat Jezus is de Christus. Dan kun je nog altijd prediken, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En het gaat gepaard met oordeel over de hele mensheid. Zonder te vermelden dat Jezus die koning is. Hè? Dat wordt dan in het midden gelaten. Maar hij mocht het als eerste doen. Daarmee krijg je dus een leidende positie feitelijk in het geheel. En dat is hoe wij hem in Handelingen dan ook tegenkomen. Eerst in Handelingen 2, dat weet u, hè? Als eerste spreker op de Pinksterdag, om zo te zeggen. En daarna nog in een belangrijke situatie van Handelingen 15. Dat is op de vergadering te Jeruzalem. Ik vind het leuk, hoor, de vergadering te Jeruzalem. Maar ja, synode, concilie, convent, men heeft ervan gemaakt om het toch plechtig te benoemen, het apostelconvent. Het apostelconvent. Je moet er wat van maken. Het is de enige die wij kennen. En dat was vanwege de situatie dat er niet-Joden, dat zijn dus heidenen. Je hebt twee soorten. Joden en niet-Joden. Oftewel Joden en heidenen. Dat er heidenen waren, die waren tot geloof gekomen. En die waren dus aan de gemeente als zodanig toegevoegd. Maar het probleem was dat de gemeente ook voor een deel bestond uit gelovigen uit de Joden. Die zo hun eigen manier van leven hadden. En de heidenen waren zo niet opgevoed. En de Joden waren niet zo opgevoed als de heidenen. Ze mochten niet eens samen aan tafel eten. Dus vanwege de spijswetten en wat het maar was. Niet noodzakelijk de Mozaïsche, maar die ook. Maar meer specifiek natuurlijk de Joodse wetten. Dat leverde een probleem op, hoe dat nou moest. Heb je dan twee gemeenten? Tot in onze dagen zijn er mensen die zeggen, ja, je hebt twee gemeenten. Ik herinner me nog een gesprek bij mij thuis, aan tafel. Toen kwam het dan op neer, oké, maar bij welke gemeente hoor ik dan? Toen was het antwoord, het idee was, nou, als je door Petrus tot geloof gekomen was, dan hoorde je tot een Joodse gemeente en die had een aardse bestemming en roeping. En als je door Paulus tot geloof gekomen was, dan hoorde je tot de hemelse gemeente met de hemelse roeping. Nou, ik ben tot geloof gekomen door de prediking van broeder Bartelmeijer. Of zoiets. Maar toen maar, hoezo dan? Daar scheiden onze wegen, want dan moet je uitzoeken waar je van afstamt om te weten bij welke gemeente je hoort. Ja, dat moest dan, vond hij. Nou ja, ik heb de man nooit meer gezien, maar ik kom zijn naam nog regelmatig tegen. Hij trouwens, Petrus. Piet heet hij. Van zijn achternaam wel te verstaan. Ja, ik roep het maar gewoon, hè. Ja, volkomen dwaas. Volkomen dwaas. Ik wil mooie verhaaltjes vertellen, maar volkomen dwaas. Maar wat hier gebeurt, is dan dat de kwestie van heidens of joods, hoe moet het nou? Want de gelovigen uit de joden wilden dat die heidenen nou zich ook onderwierpen aan de joodse wet. Je mag het niet zeggen, maar joden zijn altijd de baas. Dat weet u toch, hè? Tot ergernis van, hoe heet die Duitser ook alweer? Maar goed, ik vind het leuk altijd, dit soort dingen. Hoe zou dat nou komen toch altijd, hè? Waar zit dat toch in? Volksaard hebben we afgeschaft. Mag het niet meer, maar het bestaat wel. En daarom, je mag het niet noemen, want anders blijkt dat de theorie niet klopt. Maar goed. Dus ik vind het leuk om het dus toch te zeggen. Dus ze willen dat die heidenen onderworpen worden aan Joodse wetten. En u weet hoe het gegaan is. Het kwestie was met name ontstaan door het werk van Paulus in Klein-Azië. Of hoe je dat maar noemen moet, in Anatolië, in tegenwoordige Turkije. Waar de Joden geen belangstelling. Nou, eerst belangstelling hadden, maar toen ze merkten dat de heidenen ook belangstelling hadden, toen hoefden de Joden het niet meer. Hoezo jaloers zijn? Als het voor de heidenen is, willen de Joden het niet meer. Dus dat was toen zo. Dus Handelingen 13, daar staat daar. Nou goed. Dus toen kwamen heidenen tot geloof in meerderheid en niet meer joden. En dat was het probleem, vooral omdat het in meerderheid was. Want ja, als er minderheid is, oké, daar kun je mee leven en kun je wil opleggen. Maar als er meerderheid wordt, dan ben je weg. Nou goed. Het was ontstaan door Paulus. Maar dan komt het tot mijn vermaak, want dat ben ik echt. Staat er in vers 7 van Handelingen 15. En als grote twist in geschieden, ja, daarover, over dit onderwerp, over of die heidenen nou besneden moesten worden. Als daarover grote twist in geschieden, stond Petrus op, dan heb je hem dus. Verheft zich, stond op, zo van, gaat met gezag spreken. En zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond, ik sla het eerste mij over, dat schuingedrukt ingevoegd is, daardoor komt vanzelf de klemtoon te liggen op mijn mond, want je zit erop te wachten, hè? Dat God onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen. Dit is in strijd met wat gangbaar geleerd wordt dikwijls over de apostel Paulus. Want men beweert dat Paulus de man is die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft en zou brengen. En die heet de apostel der heidenen enzovoort. En ik vestigde de aandacht op dat dat ten onrechte is. Dat dat een verkeerde lezing is van de term apostel der heidenen. En bovendien, het is historisch onjuist. En het wordt hier als algemeen bekend verondersteld dat niet Paulus, maar Petrus het evangelie zou brengen. Niet prediken in het algemeen, maar het initiatief zou nemen, de leidsman zou wezen bij dat de zaligheid, het evangelie, naar de heidenen zou gaan. Niet Paulus, maar Petrus. Heb u dat nog? Staat hier. En dat niet alleen, het wordt ook toegelicht. Er staat dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Dit is andersom dan je waarschijnlijk zou verwachten. God heeft ons de Heilige Geest gegeven en heeft daarna de Heilige Geest ook aan de heidenen gegeven. Maar hier wordt het zelfs andersom verteld. God heeft hun de Heilige Geest gegeven, gelijk als ook ons. Niettemin, hier wordt dus in ieder geval gezegd dat er geen verschil tussen is. En dat is ook de samenvatting in de volgende verse nog. Hij heeft geen onderscheid gemaakt, namelijk tussen ons en hen, tussen Joden en heidenen. Gereinigd hebben de hun harten niet door de wet van Mozes uit vers 5. Maar door het geloof. En dan vragenderwijze. Nu dan, concluderen. Wat verzoekt gij God om een juk, die wet namelijk, op de nek, op de hals der discipelen, gelovigen, te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij gelovigen uit de Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Met andere woorden, hoe moet een Jood zalig worden? Dezelfde wijze als de heidenen. Niet andersom, hè? Ja, andersom ook natuurlijk. Het is gelijk namelijk. Maar let op hoe het hier verteld wordt. Niet de Joden zijn de norm, de heidenen zijn de norm. Men wordt zalig zonder wet. Buiten de wet om. Without the law. Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Rechtvaardiging uit het geloof. Zonder de wet. Dat wil zeggen de buitenom. Nou goed, zo was het. Ik heb het ooit eens nagekeken, maar dat zal u niet verrassen. Ik meen dat ik het bij Baronius las. Is heel lastig terug te vinden, hoor, Baronius. Oh. Maar ik meen dat ik daar gelezen heb dat die schreef: Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. Maar ja, Baronius was de Roomse kardinaal. Maar toen maar. Hij heeft de deur naar de heidenen opengezet. Dat is ook zo bij Cornelius, waar Petrus hier ook naar verwijst, hè? Na zijn bezoek bij Cornelius, de heiden enzovoorts. Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is daar doorgegaan. Maar daarmee spreekt ook Baronius maar over één ding, namelijk over de prediking van het evangelie door iemand aan iemand. Maar er is nog een veel belangrijker gegeven, dat wij christenen ook allemaal kwijt zijn geraakt. Maar ja, we moeten natuurlijk eerst pauzeren. En dat is het idee dat de roeping van Israël, de verkiezing van Israël, niet een verkiezing was zodat alle Israëlieten als uitverkorenen naar de hemel zouden gaan of zalig zouden worden of wat dan ook. Het betekent dat Israël verantwoordelijk werd gesteld voor het werk Gods en dus voor het woord van God in eerste instantie. Hun werden de woorden Gods toebetrouwd. En wat is daarmee gebeurd? Want de 10 stammen verdwenen van het toneel. Toen had je alleen nog Juda, die zich Israël ging noemen. En zo ook genoemd wordt trouwens in het Nieuwe Testament aanvankelijk. Enzovoort. Maar wij leren ook in het Nieuwe Testament dat dat Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, uit die functie ontslagen is. Zodat de vraag is, maar waar, hoe zit het nou met de continuïteit van Israël als priesterlijk volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd? En dat is nog een heel ander thema. Nou ja, het is op een ander niveau. Dat is het niveau van Handelingen 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Niet aan de heidenen gepredikt is, dat was namelijk altijd al zo. Maar het is aan de heidenen toebetrouwd. En de bijzondere positie van Paulus is dat aan hem als heiden, als Romein, het woord van God was toebetrouwd. En dus predikte hij officieel, primair, niet aan heidenen, maar aan Joden. Ik heb het niet over het resultaat ervan. Ik heb het over zijn doelgroep, waar hij zich op richtte. En iedereen kan constateren dat het waar is. Dat overal waar hij kwam, ging hij naar de Joden. En bovendien beschouwt hij dat ook als het belangrijkste, het hoogtepunt van zijn bediening. Want zo staat het in Romeinen hoofdstuk 11. Ik maak mijn bediening, als apostel der heidenen, maak ik mijn bediening heerlijk door enigen uit hen tot jaloersheid te verwekken en tot voor Christus te winnen, enzovoorts. Als apostel der heidenen, ja, als heidense apostel. Niet als Jood, maar als heiden, hij stond ernaast, predikt hij het evangelie aan de Joden. En als je dan zegt, maar hij was toch eigenlijk een Israëliet, dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar dat klopt precies, want het woord van God is terechtgekomen, inderdaad, bij de 10 stammen van Israël, zijn heidenen, maar eigenlijk toch Israëlieten, daar is het terechtgekomen, daar is het aan toebetrouwd. Dus er zit toch een kern van waarheid in het idee van God's own people. En het is niet het Joodse. Meer ga ik er niet over zeggen, want ik spreek er toch vaak genoeg over. Omdat het zo vaak in de Bijbel voorkomt, ik moet er hier maar even bij laten. Petrus is dus de apostel die de deur naar de heiden heeft opengezet. Die als Jood, nou ja, tegen een Joods decor, vanuit een Joodse context het evangelie brengt naar de heidenen. Paulus is degene die niet alleen zijn Joodse naam achtergelaten heeft, Saulus. Maar die Paulus is degene die als Romein, als heiden, het evangelie predikt aan Joden. Een apostel der heidenen betekent dus een heidense apostel. Een leraar der heidenen betekent een heidense leraar. Ik weet niet. Nee, we hadden hier het boek Richter, geloof ik, hè, hiervoor. Kijk, in Timotheus, aan Timotheus schrijft Paulus. In bijvoorbeeld, want hij schrijft het een paar keer. In 1 Timotheus 2, vers 7. Daar heeft hij het over de getuigenis te zijner tijd, met betrekking tot Christus, vers 6. En in vers 7, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, dat wil zeggen een gezonde prediker, want apostel is een gezondene, als zelfstandig naamwoord, en daarmee als een versterkt bijvoeglijk naamwoord, een gezonden prediker. En dan zegt hij erachter, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Dat in Christus, dat heeft iemand ingevuld, staat hier niet. Om correct te zijn zeg ik het er maar bij, maar het doet nou niet de zaken. Hij zegt, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, leraar der heidenen in geloof en waarheid. Waarom zegt hij erbij, ik zeg de waarheid en ik lieg niet? Dat kan hij bij elke zin ook wel zeggen. Maar waarom zegt hij dat hier? Nou ja, het antwoord is omdat hij iets zegt wat voor zijn lezers dan toch misschien erg onwaarschijnlijk lijkt. Maar wat is er dan zo onwaarschijnlijk aan? Dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt? Nee, toch? Dat is toch niet onwaarschijnlijk? Toch? Of dat Paulus een gezonde apostel is of een gezonde prediker, dat is toch niet onwaarschijnlijk? Want daar weet Timotheus alles van. Wat is zo onwaarschijnlijk? Het onwaarschijnlijk is dat hij een heidense apostel is, die het evangelie, het woord van God, predikt aan de Joden. Dat is de omgekeerde wereld. Heb je die nog? Paulus is de personificatie van de 10 stammen van Israël met hun eerstgeboorterecht, aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd en die dus de woorden Gods moeten prediken in afwachting van het ter voorbereiding van de openbaring van het koninkrijk van Christus, want dat komt via Juda. Heb je die nog? Men leest die hele uitdrukking verkeerd. En niet alleen apostel de heidenen of leraar de heidenen, een term die nogal eens voorkomt, maar ook de uiteenzetting in Galaten 1 en 2 in dat verband over de positie van Petrus en die van Paulus. Die begrijpt men ook niet, maar ik zeg het op voorhand en misschien straks weer. Waar het over gaat, is dat niet maar het evangelie door iemand aan iemand gepredikt wordt. En daar gaat het maar om dat het evangelie gepredikt wordt en dan komt het koninkrijk. Het gaat erom wie er verantwoordelijk is daarvoor. Aan wie het is toebedrouwd. Dat is ook de essentie van heel gemeentelijke waarheid. Wij zijn een priesterlijk volk. En dan denkt u misschien, zal mij toch een worstwezen sinds Don Esmeijer durf ik deze term te gebruiken. Die deed ook in een prediking ooit een keer, met zijn een beetje bekakte Arnhemse accent. Het zal mij toch een worst wezen als ik maar zalig word, als ik maar wedergeboren word, als ik maar in de hemel kom, of wat je er maar onder verstaat. Maar daar hoef je toch niet een priester voor te worden? Wat betekent dat dan? Nou ja, dat je verantwoordelijk bent voor het woord van God, dat je toebetrouwd is. Dat je in een ambt geplaatst bent. Want dat is wat het woord priester, Kohen, eigenlijk gewoon betekent. Hè? Dat je een ambtsdrager bent, dat je een hogere instantie vertegenwoordigt namelijk. Heb je dat? Kaan, Kohen, koning, gan. Hoe ze het maar uitspreken, dat doet er nou niet toe. En dat is het hele punt. Dat de zaligheid als zodanig berustte bij de Joden. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Staat ook letterlijk zo in Romeinen hoofdstuk 3, meen ik. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. De rest was al weg. Maar het is ook van de Joden afgenomen en gegeven alsnog aan een ander volk. Aan heidensvolk. Niet gepredikt aan dat volk. Ja, natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar gegeven aan een ander volk, enzovoort. Dat dan zijn vrucht zou voortbrengen. En dat is, die vrucht is de gemeente. En daar vind je dus de aardse positie. Is de politiek dit wat ik nou vertel? Het is gewoon geschiedenis. Daar vind je dus de aardse positie van de Kelto-Aalsaksische volkeren. Ze zijn dat volk, of een volle menigte van volkeren. Ze zijn dat volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. En daar danken ze ook, als je het zo mag zeggen, hun identiteit, hun bestaan en zelfs hun voorspoed aan. En ik ben van mening dat waar deze volkeren de Heer en zijn woord loslaten, tamelijk demonstratief, dramatisch, dat daarmee tegelijkertijd hun ondergang wordt. Dat wil zeggen, zouden we niet op te bestaan, maar het is het einde van hun cultuur, hun beschaving. En dat is wat wij zien gebeuren in onze dagen. Dat speelt al heel lang. Nou ja, dat is sinds de zogenaamde verlichting. Dat wil zeggen, toen deed ze het licht uit. Dat is wat er in werkelijkheid gebeurt. Geen hogere machten meer, alle mensen gelijk. En geen God. Mijn Frans schiet er nu weer bij in. Maar dat is die kreten, niet dit en niet dat. Maar ook geen God. Dat is de basis van, hebben ze mij op school ook geleerd, zelf op de christelijke school. Dat is de basis van onze tegenwoordige westerse cultuur. God erbuiten. Daar hebben we ook de scheiding van kerk en staat aan te danken. Wat bij nader inzien toch een redelijk bijbels beginsel is in onze bedeling. Maar niettemin, je kunt het ook anders zien en zeggen, ja, de overheid distancieerde zich van, wil er niet meer mee te maken hebben. Zie, en dat is een negatieve kant van de zaak. En de Bijbel zegt, nou ja, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze ook zij worden afgesneden. En dat is dus langzamerhand, als je ziet dat het al lang gaande is, dan is het langzamerhand, maar het is langzamerhand wel voltooid. Dat is wat er aan het gebeuren is. En Paulus fungeert als Benjaminiet, fungeert hij als de volle broer van Jozef met zijn eerste geboorterecht. Maar hij had Romeins burgerschap, was als zodanig geboren, was dus wettig een Romein en dus een heiden. Daar beroept hij zich ook enige malen op. Men leest het boek Handelingen. Men beschouwt hem als Jood, maar hij presenteert zich niet als Jood. Hij presenteert zich in het algemeen als heiden, toch? En hij brengt het evangelie waar in, maar komt aan de Joden. Nou goed, en intussen moet ik dan even nog naar Galaten hoofdstuk 1. Waar in de eerste plaats in hoofdstuk 1 gezegd wordt dat er überhaupt geen andere evangelie is dan dit ene. Dus geen verschil tussen Paulus, Petrus, Jezus of wie het maar waren allemaal. Dat is in vers 7 van Galaten 1. Nou ja, en 8 en 9, toe maar. Waarna Paulus wel in datzelfde hoofdstuk nog wijst op zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, die hij niet gekregen heeft in Jeruzalem van Petrus of enige der andere apostelen, maar van de Heer zelf, zo gaat dat. Maar in hoofdstuk 2 krijg je wat onderlinge spanningen, zal ik maar zeggen, die daar besproken worden. Want Paulus zegt, ja, ik ben nou eenmaal niet door Petrus aangesteld of door de discipelen, degene die voor mij apostelen waren, dat was 1 vers 17, maar door openbaring, dat wil zeggen de Heer zelf, is er mij verschenen enzovoorts. En hoe ze daar nou mee om moeten gaan, nou ja, dat staat ongeveer vanaf vers 7, daar staat, maar van hoofdstuk 2 inmiddels, sorry, hoofdstuk 7. Ze hadden namelijk, hoofdstuk 2, ze hadden problemen met ingekropen valse broederen, vers 4, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Dat is de strijd dus inderdaad weer tussen degene die de wet als norm nemen en anderen die menen dat men niet onder de wet leeft, maar dat men in de vrijheid staat. Dat is het thema van de hele brief ook. En dat speelt hier ook net als in Handelingen 15 dus. En dan staat er, daarentegen vers 7, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. En vers 9, als Jacobus en Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dat zijn de termen, de teksten die men gebruikt om te zeggen, zie je wel, Paulus richt zich tot de heidenen, predikt aan de heidenen en Petrus aan de Joden. Dat, als je het zo leest, dat kun je misschien verdedigen, maar als je het hele boek Handelingen daarnaast legt, dan zul je zien dat het niet kan, dat het niet waar is. Paulus ging naar de Joden. Toch? Dus de vraag is, wat staat hier dan? En dan zeg ik, ja, wij lezen die naamvallen dus kennelijk verkeerd en de voorzetsels. Want je kan hem net zo goed lezen, vind ik. En daar hoef je zich niks van aan te trekken, zeg ik dan maar weer. Hè. Waar ik ben van mening, dat je moet lezen het evangelie der vooruit. Dat wil zeggen, het evangelie zoals dat aan de voorhuid, de heidenen, is toebetrouwd, dat ligt bij mij. Niet om het aan hen te prediken, maar dat het door hen gepredikt wordt. Ze hebben het aangereikt gekregen. Bovendien, je kunt in ieder geval niet lezen dat het over twee verschillende evangelieën gaat, want in hoofdstuk 1 staat dat dat niet kan. Er is maar één evangelie. Er is niet een andere evangelie der vooruit en een andere der besnijdenis. Dus dan kan het alleen nog maar gaan over, het wordt gepredikt aan de vooruit, dat wil zeggen de heiden, en aan de besnijdenis, de Joden. Maar ik ben van mening dat het niet is aan, maar in. Dat wil zeggen te midden van en daarmee zelfs vanuit. Dat staat er niet, dat geef ik meteen toe. Maar kijk, als in vers 9 staat, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan, dan moet ik toegeven dat die vertaling niet noodzakelijk fout is. Wat vertaald is met tot is het woord eis in het Grieks. Maar eis wordt, of kan ook vertaald worden met in. In de zin van into, geef ik ook weer toe, maar in. Dus ja, wat er gebeurd is, is namelijk toch dat het evangelie gegeven is aan enzovoort, opdat het vervolgens gepredikt zou worden. Maar dat is wat anders dan dat het gepredikt wordt aan. Ik kan het beter niet verder uitleggen, want dan wordt het alleen maar verwarrender, denk ik. Zie? Opdat wij tot de heidenen zouden gaan, ja, zich begeven onder de heidenen en vanuit die heidenen zouden prediken. Of je dat in de Bijbel leest, ja, Paulus stelt zich voor als ik ben een Romein, enzovoort. Waar nog bij komt, dat hij, maar dat staat dan niet meer in het boek Handelingen, dat de man heel wat afgereisd heeft, inderdaad, onder de heidenen, maar hij ging naar de Joden. Hij predikte daar aan de Joden. Heb je dat? En dat Petrus zich bevond in een Joodse achtergrond, ja, dat is wat hier beschreven wordt vanaf het volgende vers, vanaf vers 11. Toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, rechtte zijn gezicht, omdat hij de bestraffer was. Want hij paste zich aan Jacobus, die daar ook was, en die leefde volgens de Joodse riten. En Petrus paste zich daaraan aan. En Paulus, die leefde niet meer volgens de Joodse riten, maar als heiden, die zegt, jullie zijn op de weg terug. Wij zijn er nou juist van verlost. En Petrus was er van verlost, sinds Cornelius en sinds dat laken, weet u nog, en alles. En nu onder druk van omstanders, dan wel omstandigheden, geeft hij toe een keer terug tot Joodse inzettingen enzovoorts. Zie? Maar Petrus bevindt zich dus binnen die Joodse context, net als Jacobus uiteraard. Maar van daaruit wordt het evangelie gepredikt. Paulus doet dat vanuit heidense omstandigheden, maar het is heus dezelfde boodschap. Alleen de aard van de bediening is nou eenmaal anders. En dat heb ik geprobeerd u er straks te vertellen. Ja, niet iedereen heeft dezelfde bediening of dezelfde verantwoordelijkheid. We hebben alleen de collectieve verantwoordelijkheid om het woord te bewaren. En natuurlijk, de algemeen hebben wij de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, zegt Peters bij gelegenheid. Dat is natuurlijk zo, maar neemt niet weg dat er binnen de gemeente natuurlijk verschillende gaven zijn, zoals in 1 Korinthe 12 en 13 en 14 onder andere wordt uiteengezet. Zo is het nou eenmaal. En dus Peters heeft een andere doelgroep dan Paulus. Maar om dan aan het eind van de avond nog even te wijzen op 1 Petrus 1. Petrus, apostel van Jezus Christus, daar weten wij wel dat hij dat was. Komen we later toch nog op terug. Die schrijft aan de vreemdelingen. Dat woord kom ik volgende keer ook wel op terug. Verstrooid in. En dan staat er Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dan weet ik niet hoe uw topografische kennis is, maar ik kan u meteen vertellen dat samenvattend al die namen noem je het Anatolië. En op onze atlassen noem je het Turkije. Dat is wat het is. Dat hele gebied. En wij noemen in onze moderne tijd het hele gebied Klein-Azië. Maar in werkelijkheid de term Azië in de Bijbel wordt gebruikt maar voor een klein deel daarvan, van dat hele gebied. Dat kun je hier ook zien. Het is Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Maar samenvattend bedekt dat heel het tegenwoordige Turkije. Nou, ik sta even te aarzelen, want de naam Anatolië wordt gebruikt voor datzelfde gebied. Inclusief de westkant van de Bosporus. Dus hoe heet dat? Istanbul, of hoe heette dat vroeger? Constantinopel, enzovoorts. Het heette dus gewoon Anatolië. Maar er is ook een tijd geweest in het Ottomaanse Rijk, dus dat is niet zo heel lang geleden. Er werd de term Anatolië gebruikt alleen voor de westkant van het tegenwoordige Turkije. Maar niettemin, wat wij als Turkije kennen, dat is precies dit gebied. En nou is de vraag, en waar heeft Paulus gepredikt? Hetzelfde gebied. Dan lezen Handelingen. Oké, er worden ooit een keer plaatsnamen genoemd, ergens in de Bijbel waar Paulus geweest zou zijn. Die vallen daar niet in, maar we hebben daar geen beschrijving van. Hij zegt alleen dat hij daar geweest is, maar daar vinden we geen beschrijving van. Voor zover het beschreven is, is het precies ditzelfde gebied. Heb je dat? En wanneer Petrus daar geweest is, want hij wordt geacht daar geweest te zijn, en daarom schrijft hij die brief. Ja, dat weten wij dan weer niet. Maar de aardigheid van het gebied zelf, van Anatolië, ik doe nu mijn Bijbel dicht, hè. De aardigheid daarvan is dat datzelfde gebied in de praktijk de eeuwen door bevolkt is geworden door diverse groepen, bevolkingsgroepen, die allemaal stuk voor stuk afstanden van de 10 stammen van Israël. Ze zijn daar doorheen gekomen, ze zijn daar doorheen weggevoerd, eerst naar het noorden gevlucht, weggevoerd naar het oosten, daar uit een ballingschap weer naar het westen getrokken en onderdoor. En daar kwamen ze weer langs naar Europa toe. Van Turkije oversteken en dan kom over en anders kom je aan de andere kant, ben je in Europa enzovoort. En voor een deel kwamen ze daar zelfs weer terug, want de naam Galatië is genoemd naar Galliërs die daar woonden. Die kwamen dus uit waar wij nu zijn, zal ik maar zeggen, Gallië. En dat waren afgezwaaide militairen die een stuk grond kregen in een of andere Romeinse kolonie. En sommigen gingen daar wonen. Daarom heet het Galatië, genoemd naar, het waren Galliërs, enzovoort. En waarom ze dat deden, daar hoor je nooit veel over. Maar ik ben van mening dat ze daar gingen wonen omdat ze daar weinig taalproblemen hadden, ook omdat het fundamenteel hetzelfde volk was. Maar dat allemaal uitleggen, ja, dan moet ik mijn Bijbel wegleggen en de atlas erbij nemen en de geschiedenisboeken erbij halen. Over de migraties der volkeren. Met name van de Kennemers, van de Kimmeriërs enzovoorts. Maar het is dus Israëlitisch gebied eigenlijk qua bewoners. En dat verklaart waarom de apostelen daar zoveel gedaan hebben. En waarom dit in de Bijbel staat. En waarom hoezo vreemdelingen? Wat is er met die lui dan aan de hand? Zijn het nou heidenen? Zijn het joden? Zijn het christenen? Of wat? En het antwoord is, ja, het zijn christenen, maar met een Israëlitische achtergrond. Die eindelijk, als Israëlieten eindelijk tot geloof gekomen zijn, enzovoorts. Zie? Nou, daar mag u een poosje over nadenken, uw atlassen nakijken, geschiedenisboeken, hoor ik het volgende keer wel. Daar komen we misschien nog wel op terug. Kijk, er zijn kaarten waarop je dat kunt zien, waarop het aangegeven is met pijltjes, hoe ze dat doorgaan. En dan moet ik die dingen op, die heb, natuurlijk heb ik die. Dan moet ik ze opzoeken en er zijn zulke kleine dingetjes, kan ik u laten zien, het schiet ook niet op. Dus ja, het is allemaal wat ingewikkeld. Maar het is echt waar. We zullen het erover hebben volgende keer, want het is de hoogste tijd nu. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Te mogen leven in het bewustzijn dat u ons tot uw eigendom gemaakt hebt. Zelfs tot uw dienstknechten. Zelfs tot geroepen zonen, tot eerstgeborenen. Die bestemd zijn voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom dat we hier kunnen en mogen leven als vreemdelingen en bijwoners. Te midden van inderdaad een krom en verdraaid geslacht. Een chaotische wereld die u niet kent en die u niet wil kennen. Maar we danken u dat u ons daaruit verlost. Uit die duisternis, opdat wij zouden wandelen in uw licht en waarheid. En onze hoop en verwachting zouden stellen op die geweldige toekomst. We danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn. En bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.